Welkom bij Recht voor de Raap. Deze podcast wil een plek creëren voor inzichten, tips en tools rond alles wat met huisdieren te maken heeft. Onze intentie, die van mij en van mijn aapteam, is om jullie te inspireren en de relatie tussen jou en je dieren nog sterker te maken. Ik ben Joke de Cru en mij zal je zelden of nooit zien zonder mijn koningspoeder Leopold. Ik ben als huisdiereigenaar, maar ook als directeur van AAPVZW steeds op zoek naar nieuwe inzichten rond die mens-dierrelatie. Ik deel deze kennis dan ook graag in Recht voor de Raap, zodat ook jouw relatie met je dier kan groeien. En ik vind het helemaal geweldig om hier even ongegeneerd over dieren te kunnen praten. Honden die vol spanning bij hun baas staan wachten tot het moment dat zij in actie mogen schieten. Spanning vanuit passie, die op één klein signaal een explosie geeft van een hond die vooruitschiet in het veld om een verloren apport op te gaan halen. Een baas die volledig moet vertrouwen op de zintuigen van zijn hond, maar ondersteunt wanneer hij ziet dat zijn hond hulp nodig heeft. Jachtrijding. Een fascinerende sport waarbij baas en hond op een fantastische manier samenwerken. Sophie Kalles neemt ons in deze aflevering mee in een sport die nog te veel vooroordelen kent. Vooruit, ga door. Voet, zoek apport. Sophie, dit zijn commando's die je waarschijnlijk in alle geuren en kleuren al gehoord hebt.
Waarschijnlijk wel, ja. Met alle mogelijke betekenissen eraan hangen, absoluut.
Keigoed. Welkom Sophie in onze podcast Recht voor de Raap. We gaan het vandaag hebben over jachttraining. Een fantastische sport om samen met hun hond te mogen doen.
Absoluut, absoluut. Dus ik vind dat een van de leukste sporten. In die zin dat je echt een team moet vormen met je hond. En dat je echt ook leert kijken naar waarvoor dat jouw hond gemaakt is. Dus er zijn eigenlijk in de jachthondensport zou je een onderscheid kunnen gaan maken tussen de retrievers, de spaniels en de staande honden. Dat zijn ook de drie soorten groepen waar ik mij vooral op focus. En elk van die groepen heeft zijn eigen taak binnen de jacht. En dan gaan we echt gaan kijken, wat kunnen die honden doen? Wat kunnen ze nog niet doen? En het is ook gewoon leuk voor de mensen om een beter inzicht te krijgen in waarom dat een hond doet wat dat die doet. Dus dat vind ik eigenlijk echt wel heel tof, ja.
En waarom heb je hart eigenlijk aan jachttraining verloren? Komt dat door een jachthond? Of was je al bekend met de sport? Of?
Nee, absoluut niet. Ik was... we zijn nu 12 jaar verder. Dus 12 jaar geleden was ik eigenlijk op zoek naar mijn eerste echte eigen hond. En ik ben op een bepaald moment... stond ik voor twee keuzes. En dat was of een toller, die op dat moment eigenlijk nog niet zo bekend was. Of een vizsla. Die eigenlijk ook totaal niet bekend was. totaal niet. En ik moet zeggen, we zijn toen op een bepaald moment gewoon naar de zee gegaan. Toen met ons toenmalige honden nog. En ik zag daar iemand met een vizsla lopen. Eigenlijk heel per toeval. Misschien it was meant to be, ik weet het niet. Maar dat zag er zo mooi uit, dat beeld. En die mens was aan het spelen met zijn hond. En voilà, voor mij was beslist. Het ging een vizsla worden. En dan is Paulientje erbij gekomen. Ze is jammer genoeg afgelopen september overleden. Maar ik was sowieso enorm bezig met die positieve training. Een paar jaar daarvoor hadden we ook al een andere jachthond gehad. Dat was een Nepaliel Breton. En dan hadden we de gewone hoogzaamheidsgetraining meegedaan. En dat was keileuk. Ik vond het super interessant om dan met gedrag van honden bezig te zijn. En dan met Pauline wilde ik eigenlijk wel een stapje verder gaan. Want ik had zoiets van, oké, ik wil wel iets doen met haar dat echt ook aansluit bij wie dat ze is. Want die honden die zijn gemaakt om iets te doen voor ons. En diegenen die zitten daar letterlijk al eeuwenlang in. En wij mogen niet zomaar verwachten dat die daar gewoon uitvloepen. Omdat wij misschien niet meer gaan jagen. Of niet meer de noodzaak hebben om te gaan jagen. Want wij kunnen gewoon naar de supermarkt gaan. Maar toen ben ik eigenlijk via Geert de Bolster bij Helen Phillips terechtgekomen. Die had mij gezegd van kijk, als je echt iemand zoekt die daar op een positieve manier mee bezig is, ga bij Helen. En Helen die werkte toen nog heel nauw samen met Kay Lawrence. Ook wel een hele bekende naam in de klikkerwereld. En dan ben ik echt naar Engeland gegaan. En Helen had ook vizslas, heeft nog altijd vizslas. En zo, ja, zijn we er eigenlijk een beetje in gerold. Hè. In het begin gewoon zelf les gaan volgen. Ik denk dat ik gemiddeld minstens 1 keer in het jaar naar Engeland ben gegaan. Ik denk dat een teller ondertussen op meer dan 20 keer staat op de afgelopen 10 jaar. En dan op die manier ook meer mensen op les gekregen die zelf ook een jachthond hebben. Die dachten van, ah, Sophie heeft een jachthond, ze zal het wel weten. Soms wist ik het, soms wist ik het niet. En er eigenlijk zo ingerold. En gemerkt van, er zijn eigenlijk wel veel mensen die nood hebben om iets te doen met een jachthond. Het is ook gewoon plezant, hè. Dat apporteren, dat kunnen dirigeren. Op een andere manier naar hun hond kijken. Ik vind dat echt super mooi om te zien. En zeker als we het op een positieve manier kunnen doen, is het nog beter natuurlijk. Want er zijn nog heel veel jachthonden die wel ingezet worden in de jacht. En daar is op zich helemaal niks verkeerd mee, want ik ga ook wel met Pippa gaan trakken en zo. Maar jammer genoeg zijn er nog heel veel honden die inderdaad met een stroomband worden opgeleid. Dus ik moet zeggen, het merendeel van de mensen die bij mij les volgen met de jachthond, dat zijn mensen die initieel totaal niet gaan jagen. En dat hoeft ook niet. Absoluut niet, want wij doen dan heel veel met dummies. Ik heb ook wel wat mensen die met een jachthond komen die effectief wel gaan jagen. En dan ben ik eigenlijk ook op een andere manier heel content dan die bij mij komen. En die zeggen van, we willen het gewoon op een andere manier doen. Dus gewoon het welzijn van die honden.
Ja, ik ben zelf ook echt een absolute fan van het jachttrainingstukje. Ik heb een grote poedel, dus ik ga ook met mijn poedel jagen. Maar ik moet wel zeggen dat voordat ik Leopold had, had ik wel wat vooroordelen over de sport.
Ja, absoluut.
En ik denk dat dat vandaag de dag nog altijd wel wat is. Hè?
Ja,
hoe komt dat?
Ja, ik denk dat dat voor een heel groot deel te maken heeft met het feit dat wij niet meer moeten gaan jagen. En we gaan naar de supermarkt en wij jagen in de supermarkt op alles wat wij nodig hebben. En wij hebben ook letterlijk alles ter beschikking. Wij moeten ons geen zorgen meer maken over ja, wat gaan wij eten vanavond? Of hoe gaan wij aan eten geraken? Allee, als we tenminste in die luxe positie zitten. En vroeger natuurlijk, ja, jagen dat werd niet als iets ethisch bekeken. Dat werd echt bekeken als, oké, hoe gaan wij overleven? Dat is al één ding. Dus ik denk dat de mensen heel ver verwijderd zijn geraakt van het waarom-stukje van dat jagen. Dat is één deel. Ik denk ook, twee, de mensen beseffen niet dat als bepaalde diersoorten niet in stand gehouden worden, zijnde op een positieve of op een negatieve manier, daarmee wil ik zeggen, of dat die groep groter of kleiner moet worden, dat er ook heel veel schade aan de natuur wordt toegebracht. En jammer genoeg is dat iets wat heel veel mensen niet bij nadenken. En want stel nu inderdaad, ik bedoel, ik focus mij vooral op de jacht op klein wild, maar je hebt ook de jacht op groot wild. En ik weet, in Limburg en in de Ardennen zijn er massa's veel everzwijnen. En elk jaar komt dat wel in het nieuws, want er zijn ongelukken gebeurd en dit en dat. En die everzwijnen die beschadigen ook enorm veel gewassen. En dan denk ik van, maar wacht eens, stel nu dat er eigenlijk keiveel gewassen beschadigd geraken door die everzwijnen. En dat de prijs van, ik kan u gewoon een simpel voorbeeld geven, dat de prijs van brood kei hoog in de lucht gaat, omdat er bijvoorbeeld te weinig meel is, of te weinig dit, of te weinig dat, dan pas zouden de mensen op hun achterpoten gaan staan en zeggen van, oh, wow, hoe komt dat hier? Ja? Dus het is bijna een economische overweging op dat punt. En het akkoord, hè, wij moeten ons ook volledig aanpassen aan de natuur, daar sta ik ook echt volledig achter. Maar wij leven nu eenmaal in een land dat bezaaid is met wegen. En stel nu, ja, er zijn al ongelukken gebeurd, maar de dag dat er een ongeluk gebeurt, waarbij dat er bij wijze van spreken een heel gezin of kleine kindjes verongelukken, dan gaat de grote menigte wel zeggen van, slacht die varkens maar af. En ja, dat is een heel dunne lijn, hè. Ik besef dat. Hè. Dat is een hele dunne ethische lijn. Maar soms is het ook wat dat is.
Mm-hmm.
En wij moeten voor onszelf zorgen. Iedereen wil zijn eigen gezin beschermen. En we moeten er ook gewoon voor zorgen dat wij op een andere manier nog kunnen overleven. En inderdaad, er moet iets gebeuren aan het teveel aan everzwijnen of het teveel aan herten die dan over de snelwegen lopen en ook ongelukken veroorzaken. Maar daar zijn dan denk ik andere instanties voor die iets meer moeten gaan focussen op hoe kunnen we ervoor zorgen dat die dieren veilig zijn voor zichzelf, maar ook voor ons. Maar dat is een hele moeilijke en dunne lijn, hè.
Dat is ook zo.
En ik weet dat ik hier heel veel shit mee over mijn kop kan krijgen. Ik
misschien. Ja, oké. Okay. Maar ja, het is wat het is. Daar moeten het ook niet blind voor zijn, natuurlijk. Hè.
Nee.
En het is ook niet dat je inderdaad zegt van, ah ja, we gaan hier inderdaad voor het plezier wat dieren afslachten. Nee, ook niet. Hè. Dus...
En pas op. Er zullen effectief wel groepen jagers zijn die echt gaan schieten om te schieten. Dat hoorde altijd. Hè. Er zijn altijd cowboys. Maar ik durf echt in alle eerlijkheid zeggen, de mensen waarmee dat ik al meegegaan ben, ja, die zien soms dieren vliegen. Ik spreek dan over fazanten of snippen. En dan wordt er heel duidelijk gezegd van, nee, daar wordt er niet op geschoten. Of bijvoorbeeld als het gaat over hazen. Iedereen mag per seizoen proberen om één haas te schieten. En als je geraakt hebt, ja, oké, proficiat. Heb je niet geraakt, pech. Pech, en dan is het weer wachten tot volgend jaar. Dus die mensen die doen echt veel meer dan alleen maar gaan schieten. Die mensen zijn eigenlijk dag in dag uit bezig om de biotopen ook van die dieren te laten opleven. Want daar zijn dan ook massa's discussies over. Maar die mensen die doen veel meer dan gewoon maar gaan schieten. En mocht iedereen die een vooroordeel hebben een keer zeggen van oké, we gaan mee met zo'n groep en we gaan gewoon een keer gaan kijken en zien dat er eigenlijk wel met een respect de natuur wordt omgegaan. Dat klinkt heel tegenstrijdig, ik weet dat. Dan zouden er toch wel wat mensen, denk ik, hopelijk een mening ook kunnen veranderen.
En wat bij mij was toen dat ik met Leopold, hè, dat is nu 10 jaar geleden, de jachttraining ben gaan verkennen. De eerste trainer dat ik toen, dat was in Nederland, bij Matti ben ik gaan trainen. En ik heb toen aan de telefoon gezegd, Matti, ik pak geen beest dat dood is aan. Onder geen omstandigheden. Ik doe het niet. Maar dat is ook wel iets dat... je kunt jachttraining gaan doen met je hond, zonder dat je überhaupt een dode eend of zo moet aanpakken. Want ik was daar zelf ook echt geen fan van. En heb ik duidelijk gemaakt. Dus ik denk dat daar ook nog wel een... Het is niet omdat je jachttraining doet met je hond, dat je daarom in het veld moet gaan staan en dat je inderdaad...
Nee, absoluut niet. En wat ik hoofdzakelijk met de jachttraining wil bekomen, is dat mensen die een jachthond hebben, en er zijn massa's veel mensen met een jachthond die het zelfs niet beseffen, dat we die dieren laten doen waarvoor dan ze gemaakt zijn en we simuleren dat. Dus we gaan effectief wel met een alarmpistool werken en we hebben dummy loungers. We kunnen zelfs geluiden van eenden nabootsen en fazanten. Dus we gaan dat zo real life mogelijk maken, maar er vallen geen slachtoffers.
Mm-hmm. Ja.
Punt. Ja. Ja. En ik ga niet ontkennen als er iemand bij mij komt die effectief ook gaat jagen met zijn hond, zegt van ja, ik heb een probleem, want mijn hond die wil geen wild oppakken. Oké, dan brengt die jager een keer een stuk koud wild mee. En dan gaan we daarop werken.
Ja, it is what it is, hè. Dat is gewoon zo.
It is what it is.
Maar je moet het natuurlijk niet doen.
En ik heb liever... Je moet het niet doen. Nee, absoluut niet. Maar de mensen die het dan doen, heb ik veel liever van... Oké, kom maar af met je stuk koud wild. En we gaan het op een positieve manier aanleren. En dat die dan om tenminste... Ja, niet gekraakt wordt langs alle kanten, geen stroomband aankrijgt en niet geforceerd wordt om een beest in zijn mond te nemen, om er dan achteraf waarschijnlijk nog een grotere gruwel van aan over te houden dan daarvoor. Ja. Dus,
Want is dat nog een vooroordeel over de jachttraining? Of dat was alleszins een van mijn vooroordelen, en nog steeds eigenlijk, is dat er heel negatief getraind wordt, hè, binnen die sporten. En met heel veel druk op die honden, hè.
Ja, dat klopt. Hoe komt dat? Nog een keer, je hebt inderdaad de mensen, het gedeelte, die zegt van, oh ja, we hebben een jachthond en we willen gewoon iets doen dat bij zijn genen aansluit. En je hebt ook nog altijd de jagers. En er zijn andere, of nee, ik moet eigenlijk zeggen, de mensen die gaan jagen met een hond. Of dat je dan een jager of een voorjager bent, dat maakt nu niet veel uit. En er zijn een aantal verenigingen die heel kort lessen aanbieden. Bijvoorbeeld van april tot juli of zo. Dus wat zeggen die mensen? Tegen volgend seizoen moet mijn hond klaar zijn. Dus daar wordt inderdaad massa's veel druk op gezet. Die mensen die voelen heel veel druk. Die honden die staan onder enorme veel druk. En de boel kan gewoon ontploffen, hè? Heel snel. En die honden die gaan naar mijn mening heel vaak gewoon niet meer apporteren. Die staan totaal niet meer onder controle op het veld. Er is geen teamwork. die honden die kijken niet naar een eigenaar. Of als ze het doen, is het waarschijnlijk uit schrik om weer een brul te krijgen of een stroomstoot. Dus ja, dat is jammer genoeg nog altijd geen fictie. En ik denk dat dat een van de weinige sporten is waar dat er nog altijd zo negatief gewerkt wordt en waar dat het eigenlijk ook nog zo aanvaard wordt. En ik heb het jammer genoeg ook van de winter meegemaakt. En Pippa, die was echt al een hele dag schoon bezig, schoon aan het rivieren. Maar ja, we weten allemaal, die beesten, die hondjes, die geraken in een hogere opwinding. Er wordt heel weinig tijd gegund om dan even poef terug te schakelen. Dus dat kopje geraakt alsmaar voller en voller. En op een bepaald moment schiet ze dan toch door, te ver, uit het bereik van de jagers. En toen wordt daar een fazant opgestoten. Oh ja, so be it. Maar, en dat is een beetje de wisselwerking dan tussen de oudere generatie en de jongere generatie jagers. Ja, dan krijg ik ook heel snel de opmerking, zet hem maar de volgende keer een stroombandje op, het zal rap gedaan zijn. Dan denk ik van, ja nee, dat gaan we gewoon niet doen. Ja. En dat vind ik heel jammer. Dat is ook een van de zaken die zou moeten aangepakt worden, is dat eigenlijk de jagers, dus de mensen die effectief iets willen schieten, meer inzicht zouden krijgen in het gedrag van de honden op het veld. En ook begrijpen waarom dan die honden soms te ver lopen in plaats van dicht genoeg blijven, zodat zij kunnen schieten. Maar ja, dat is misschien een heel andere discussie. Ja, die voorjagers zelf staan ook onder enorme druk, hè? Want hoe gaat het eigenlijk in de jacht? Het zijn de jagers die betalen om te mogen jagen, om te kunnen schieten. En de voorjagers die werken eigenlijk in functie van de jagers. Dus die voorjagers die moeten zorgen dat er wild gevonden wordt met een honden. Dus die voorjagers die voelen die druk van die jagers van komaan, 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 want we hebben hier wel betaald. En daar loopt het ook al fout, denk ik. Dus je moet echt goed in je schoenen staan en zeggen van, nee, sorry, ik ga hier weg uit die groep. Of je aanvaardt me dat ik zonder stroomband werd en dat mijn hond af en toe een keer vooruitsteekt. En zelfs als ze dicht genoeg opvliegen, kunnen ze ook niet altijd alles afschieten. Oh ja, bon, dat is dan ook mijn ervaring. Dan kunnen wij ook zeggen van, ja, maar zeg, schiet dan tenminste raak.
Oké. Maar daarom gaan we vandaag over die positieve jachttraining hebben, hè? Kun jij die luisteraars even meenemen? Hè? Want er zijn hier al heel veel termen naar boven gegaan. Hè? Sommige mensen denken, rivieren, whatever. Hè? Wat wordt er zojuist gedaan tijdens zo'n jachttraining? En wat is er nu juist zo leuk aan een hond op en neer te laten lopen om dat geschoten wild terug te brengen?
Wat is er zo leuk aan die jachttraining? Of wat wordt er aangeleerd? We zullen daarmee beginnen. Ik heb een aantal basissignalen die worden aangeleerd. En het komen op een fluitsignaal, dat is eigenlijk, of dat je nu een jachthond hebt of niet, dat werkt voor iedereen. Het keren of het revieren op een fluitsignaal, dus dat is zeker van toepassing bij de staande honden en de spaniels. We zullen straks uitleggen wat dat revieren is. Dan hebben we ook nog het stoppen op een fluitsignaal. Stoppen is iets wat in de jacht gebruikt wordt om letterlijk als je hond te ver vooruit schiet, om te laten stoppen met lopen. Je moet zich omdraaien en dan moet hij eventueel gaan zitten en naar jou kijken. En dan hebben we ook nog het zoeken op een fluitsignaal. Dus dat zijn al een aantal signalen die worden aangeleerd, puur op fluit. Dan hebben we ook nog een aantal handgebaren, hè, om ze te dirigeren. Dus links, rechts, vooruit en achteruit. Het apporteren uiteraard, maar het apporteren is veel meer dan gewoon iets gaan halen. Want bij apporteren komt er steadiness bij kijken. Ze moeten iets kunnen oppakken, ze moeten iets langer kunnen oppakken. Ze moeten dat met de volle goesting willen terugbrengen. Ze moeten dat kunnen lossen. Ze moeten dat ook bij voorkeur in onze buurt afgeven. Het liefst nog in onze handen. Want stel dat je dan toch de overschakel maakt naar het echte jagen. En er is bijvoorbeeld een fazant aangeschoten. En die fazant is misschien niet echt onmiddellijk overleden. Dan is het ook de taak van de honden om die zo snel mogelijk te gaan halen. Want als jagers en voorjagers zeggen wij van die dieren moeten ook zo snel mogelijk uit de lijden verlost worden. Maar als de hond die fazant dan bijvoorbeeld niet in jouw hand gaat geven en die legt hem gewoon op de grond, dan kan die weer weglopen. Dus dat willen we echt. Dus daarom is het voor ons belangrijk en dat een apport in de hand komt. En ik denk dat zo'n beetje dat echt de hoofdzaak is van wat er allemaal wordt aangeleerd. En dat klinkt dan misschien vrij weinig, maar dat zijn allemaal kleine puzzelstukjes. Ik zeg altijd, jachttraining, dat is een grote puzzel. En al die puzzelstukjes die worden apart aangeleerd en dan wordt alles in elkaar geschoven. En dan zijn we vertrokken en dan kun je beginnen scenario's uitdenken waarbij dat je zegt van oké, ja, kijk, daar ligt ergens een dummy. Dus je moet je hond vooruit sturen. En dat wordt dan aangeleerd natuurlijk dat hij misschien 50 meter vooruit gaat. Als je hond afwijkt van zijn lijn, ja, dan wil je hem laten stoppen. En vanuit die stop moet hij dan naar links of naar rechts of achteruit kunnen doorgaan. Dat is dan een functie van een blindenrapport. En je hebt dan ook de simpele markeerrapporten, waarbij dan een hond gewoon, ah, hij heeft het gezien, ah, kom, we gaan hem gaan halen. Maar als we daar dan een schot bij introduceren, dan zie je de opwinding zo stijgen. Dus dan kunnen we daar ook weer op oefenen, dan die honden zichzelf een beetje onder controle kunnen houden. Dan heb je ook nog de verloren apporten, waarbij dat er ergens iets gevallen is. En ze zeggen tegen ons, oh ja, daar ligt er iets. We hebben het in het bos zien vallen, maar ja, kunnen we een hond een keer sturen? Dus dan gaan we met een hond naar het bos en dan gaan we gaan zoeken. En ja, het mooie, ik heb het daar straks al gezegd, het mooie al alles is gewoon dat teamwork, dat spel tussen de voorjager en de hond. Dat vind ik echt supermooi. Want bij het ene gedeelte is het vooral de voorjager die leiding moet geven aan de hond. En het is de hond die dan moet vertrouwen op de voorjager. Van oké, als jij zegt tegen mij dat ik vooruit moet gaan, omdat ik daar iets ga vinden, dan ga ik dat doen, omdat hij mij dat geleerd hebt. Maar bij het andere gedeelte, bijvoorbeeld bij een verloren apport, zijn het wij, die op de hond moeten vertrouwen. Wij moeten kijken naar zijn lichaamstaal. Van, ah, hij heeft iets gevonden. Ah, oké, wacht. Ah, maar wil het nog niet oppakken. Oké, dat is niet erg, daar gaan we aan werken. Maar hij toont het wel aan, van daar ligt er iets. Ja, dus de mensen moeten ook op een andere manier naar Hulderen Hond leren kijken. En ze snappen ook veel beter waarom dat Hulderen Hond thuis dingen doet. Omdat dat gewoon in zijn genen zit. Ik heb mensen die bijvoorbeeld bij mij komen en dan zeggen, van zodra ik thuis kom, dan komt mijn hond met iets in zijn mond aangelopen. Ja, dat is toch raar. En dat zijn dan bijvoorbeeld mensen met een retriever, zeg maar iets. En dan denk ik van, amai, dat is toch keigoed. En dan hebben die zoiets van, maar waarom? Dus dan begin ik dat allemaal uit te leggen van, ja, maar je hebt een retriever. Ja, of die honden die dan inderdaad al zigzaggend het rivieren over het veld beginnen te doen. Als je dat dan uitlegt, eigenlijk doet hij dat. Ja, dat komt vandaar. Ja, dus...
Ja, het is leuk, hè. Ja. Het is echt...
Ik zou er anders niet mee bezig zijn, maar ik vind het een hele boeiende materie. En het is ook gewoon mooi om te zien. En als je zo met je hond in het veld kunt gaan en hij staat voor, dan is dat zo, oh, zo even een spannend moment. Allee, als je dan een staande hond hebt, dan gelijk een paar dagen geleden had ik het nog met Pippa. Ze stond voor en dan was zo van... wat zou er hier zitten? En ik dacht dat er een konijntje zat. Dus ik heel rustig bij haar stappen en ik zeg, pak het. Wat een geweer, dat absoluut niet. Poef, ze schiet naar voren en dan komt dan een snip uit. En dan denk je van, amai, dat is gewoon keigoed gedaan. Ja. Dat ze gewoon poep in één keer stilstaat. En ja, ik vind dat super mooi om te zien, dat die talenten daar nog altijd in zitten.
Absoluut. Want je hebt het er al even over gehad, hè? Maar binnen het jagen heb je inderdaad die verschillende types honden nodig, hè? Die dat je eigenlijk je voorjager ondersteunen. Klopt. Kan je daar nog eens even wat meer over zeggen?
Ja, absoluut. Wel, dus de drie types waarin dat ik mij echt specialiseer, dat zijn de retrievers. Dus Labrador, Golden, Toller, Flat enzovoort. Dan heb je de Spaniels. Cocker Spaniel, Springer Spaniel, heel populair. Tot nog een aantal. En dan heb je de staande honden. Dus de Vizsla is er daar een van, Duitse staande, de Weimaraner. Ook de setters die horen daar eigenlijk bij. Maar we maken nog eens een onderscheid tussen de continentale en de niet-continentale staande honden. Dus de continentale letterlijk van onze kant van het water. Dus nog een keer Duitse staande, Vizslas enzovoort. De niet-continentale, dat zijn de Ierse setters, Gordon setter. Dus UK... enzovoort. Nu, wat is het grote verschil tussen die twee? Dus de continentale staande honden, bijvoorbeeld de Vizsla, dat is dan echt een allrounder. Dus dat is een hond die gemaakt is om en te gaan jagen, het wild te zoeken, voor te staan, te flushen, dus het op te stoten, zodat het vliegt of dat het begint weg te lopen, en eventueel te apporteren. Dus in het Engels zeggen ze de hunt point retriever. Ja. Terwijl de setters, die zijn vooral gemaakt om te pointen, om te jagen en te pointen, sorry. Het apporteren zit daar niet zo sterk in. Dus als mensen bij mij komen en zeggen van, ja, allee, ik heb een jachthond, ik heb een Ierse setter, maar die hond wil nu niet apporteren, ja, dan kan ik onmiddellijk zeggen van, nou, dat zit daar ook niet zo echt in. Die honden zijn niet echt gemaakt om te apporteren. En dan snappen de mensen dat. Dan hebben ze eigenlijk ook al onmiddellijk veel meer empathie voor de hond. Ja? Dus dat is belangrijk. Dus je hebt dus de staande honden. Dan heb je ook de retrievers. De retrievers, ja, die zijn, zoals het woord zegt, letterlijk gemaakt om te apporteren. Eigenlijk om vaak veel te moeten wachten en te apporteren. Maar er zijn ook heel veel retrievers die meegaan in een trak, dus die meegaan op het veld. Nu, het gevaar van een retriever is, als hij meegaat, gevaar tussen aanhalingstekens, is dat hij te ver vooruit loopt, omdat die honden gemaakt zijn om lange rechte lijnen te maken. Dus je riskeert, in tegenstelling tot een spaniel of een staande hond, dan die onmiddellijk 50, 60, 70 meter doorschieten, tot grote frustratie van vele jagers. Dus dat maakt het dan moeilijker om met een retriever effectief te gaan trekken. Maar een retriever heeft uiteraard veel meer, normaal gezien, natuurlijke aanleg om te apporteren. En dan heb je ook nog een keer de spaniels. En de spaniels, die gaan ook effectief gaan jagen. Maar die gaan uiteraard niet pointen, want anders zouden het staande honden worden. Dus die gaan jagen en die gaan retrieven. Nu, het gevaar met een spaniel is inderdaad, die pointen niet. Dus je hebt als voorjager, in tegenstelling tot bij een staande hond, gaat anders zijn. Als je een staande hond hebt, en die is aan het revieren, en die staat voor, dus die zegt eigenlijk tegen ons, hallo, hier zit er iets. Voilà. En dan moeten wij eigenlijk als voorjager bij onze hond rustig komen. Dus we hebben tijd om bij onze hond te gaan en te zeggen, oké, doe maar. Dus stel nu dat die een staande hond 20, 30 meter voor ons uitloopt en dan stilstaat, is dat niet zo erg. Met een spaniel, als die 20, 30 meter vooruit loopt en die heeft iets gevonden, die zegt, vloep, het is weg. Maar weer, als uw jagers niet mee zijn, ja, dan denk je van, wat voor... Ja? Dus die spaniels, die wilden eigenlijk dichterbij kunnen houden. Ja. Terwijl dat een staande hond, die mag eigenlijk iets verder vooruit gaan lopen. Ja. Om dan die normaal gezien, als ze het kunnen, gaan ze pointen. Dus als je even, als de mensen niet aan het luisteren zijn, even hun ogen probeert te sluiten, dan moeten ze bijvoorbeeld een rechthoekig veld zich gaan voorstellen. En dat veld, dat kan je visueel in twee delen gaan opsplitsen. En aan de ene kant ga je bijvoorbeeld een staande hond hebben, en aan de andere kant ga je een spaniel hebben, ik zeg maar iets. Nu, die twee honden die beginnen te jagen, en de retrievers die staan eigenlijk aan de buitenkant van het veld opgesteld. Bij de jagers, normaal gezien. Dus die Vizsla bijvoorbeeld, die gaat beginnen rivieren, en die gaat daar een hele lange, ja, zigzaggende patronen doen. Waarbij dan een spaniel eerder een vlinderpatroon gaat maken. Dat ziet er altijd heel ongecontroleerd uit, maar daar zit effectief wel een tactiek achter. Dus als je die visuele lijn in het midden hebt, die moet je in gedachten houden, want als je hond aan die lijn komt, dan ga je zeggen van, oh, hola, keer een keer weer. Want als je te ver doorloopt, dan zit je op het stuk van een ander. Dus dat is tutut, up, en dan moet een hond zich draaien. Tutut, en hij moet weer zich weer draaien. Hetzelfde voor de spaniel, maar dat gaat veel korter zijn. En op het moment dat er dan iets geschoten wordt, ja, dan heb je ook een aantal opties. Hè. Volgens de regels van de kunst zou, als er een schot afgaat, of zelfs als er een flush is, zouden alle honden moeten gaan zitten. Dat is wat we allemaal van dromen. Dat is gewoon kijken...
Waar dat valt.
Waar dat valt, voilà. En dat we dan kunnen beslissen wie dat we gaan uitsturen. Ja, dus in principe, eigenlijk, zowel de retriever, de staande hond en de spaniel kunnen uitgestuurd worden om te apporteren. Maar een retriever gaat daar nu net nog iets
beter doen.
Beter in zijn.
En is er nergens in heel dat proces, hè, want die stoten dat wild op, gevaar dat er inderdaad naar die... Allee, zijn er ooit al honden aangeschoten door een jager? Dat kan niet, omdat die in de lucht schieten. Maar dat is toch niet bij alle wild, als je een konijn...
Ah, nee, dat klopt, ja, dat is ook echt een vertrouwenskwestie bij mij.
Ja, want, allee...
Als het gaat over duiven of fazanten of andere vogels, er moet altijd in de lucht geschoten worden. Dus stel nu dat ze een fazant op de grond zien lopen, dan mogen ze die niet aanschieten. Sowieso niet. Als het gaat over hazen en konijnen, kan het inderdaad dat die honden die dieren uitstoten, en dan ze erachter lopen. En in dat geval willen we eigenlijk liefst dat ons honden heel goed reageren op de stopfluit. En dan ze weten, hola, remmen, toeslaan, stoppen. Maar dat gebeurt inderdaad niet altijd in de praktijk. En dan is het, ja, fingers crossed, bij wijze van spreken, dat de jager de juiste beslissing neemt. dat die weet van, oké, dit kan ik. Of zegt, nee, dit kan ik niet en ik ga het mij ook niet riskeren. Okay. Ik heb het nog nooit zelf meegemaakt.
Oké, maar dat is goed. Dat is al,
ik kan
dat is...
me wel voorstellen dat het al gebeurd ja. is. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee. Ik heb het ook nog nooit meegemaakt. Maar nog een keer, er zullen inderdaad wel cowboys zijn die, no matter what, zo graag willen schieten, dan ze op alles schieten wat er passeert. En daarbij niet echt rekening houden met wat er nog achter die konijnen loopt. Ja. Maar dat zijn ook mensen die heel vaak snel worden
uitgesloten. Ah, wel, katjes zeggen, dat blijft niet duren natuurlijk.
Dat blijft niet duren. Nee, klopt.
Nee, maar als je dan inderdaad zo praat over die honden dat aan het werk zijn, dan heb ik oprecht echt goesting om mijn botten aan te trekken, een veld op te zoeken en te gaan trainen. Want ik denk wel, en dat heb je ook al gezegd, ik denk dat dat een sport is die daar echt wel zo nauw tegemoet komt aan die natuurlijke behoeften van een hond. En dat kun je eigenlijk met andere sporten echt niet gaan tegemoet komen, hè.
Nee, ik denk dat een van de enige sporten die daar dan nog bij tegemoet komt, is het schapendrijven. Ja.
Voor de
herders dan. Maar voor de rest zijn er denk ik heel weinig sporten. Ik moet oppassen dat ik nu weer geen shit over mijn kop krijg.
Maar... Nee, goed, maar het is wel een heel gevarieerde sport, denken, hè, waar honden en hun neus mogen gebruiken. En het feit dat ze iets mogen gaan halen, dat samenwerken, de natuur zijn.
Absoluut.
Dat vind ik ook altijd heel tof.
Klopt. Dus, ja, absoluut. Dat is superleuk. Hè. Ik bedoel, in het weekend is soms vloeken als ik vroeg moet opstaan. Maar als je daar dan staat op het veld, en ja, dan...
Ja.
Het heeft zijn charmes, hè.
Ja.
Het is niet altijd plezant als je in de gietende regen staat les te geven, maar het heeft ook wel zijn charmes.
En zou je in C met elke hond jachttraining kunnen volgen? Want in C heeft elke hond een neus en een bek om iets terug te brengen.
Absoluut. Ja, absoluut. Absoluut. Pas op, hè. Ik heb in mijn groepjes, heb ik af en toe... ik heb al een paar keer een Aussie gehad. En dat lukt tot een bepaald niveau. Ik heb nu een Aussietje waarbij dat we echt aan het proberen zijn om die te leren apporteren. En dan op andere manieren dan de manier waarop dat ik het normaal zou doen. Nog altijd positief, ja. Gewoon shapingsgewijs. Laat ons daar duidelijk in zijn. Dus je ziet gewoon aan die honden dat minder in zich hebben om te apporteren. Of om te stoppen. Of om dit of om dat. Maar het kan wel. Het is gewoon even wat dieper graven. Wat is dan de motivatie van die honden om dan toch... eventueel die oefening aangeleerd te krijgen. Ja. Maar er zijn veel van die oefeningen die je ook een niet-jachthond gemakkelijk kunt aanleren. Al is maar in functie van een eigen veiligheid komen, nog een keer, is een hele belangrijke. Keren, ik zeg altijd tegen de mensen, als je niet gaat gaan jagen, maakt niet uit. Maar stel je dat je hond 50 meter te veel naar links loopt en je zegt van, ja vriend, we gaan wel draaien, dan heb je maar tutut te zeggen en je hond denkt van, oh ja, wacht, prf, en hij komt af. Ja, dus hij moet niet bij jou stoppen, maar hij komt gewoon af. Het stoppen is ook wel zo ene. Ja, als je hond te ver vooruit loopt en je denkt van, oei, daar komt een fietser aan of zo. Ah, weet je wat, kan ik je mijn stopfluit geven? Je hond, pas op, daar gaat wel wat training aan vooraf. Hè. Maar als je hond op dat moment het kent en zegt van, wacht, ik ga gaan zitten en ik ga wel wachten. Ja, fantastisch, hè. Dus of dat je nu een jachthond hebt of niet, er zijn veel van die oefeningen die je effectief alle honden kunt aanleren.
Ja.
En... stel nu dat we zeggen, we gaan een Aussie leren vieren. Ja, dat gaat wel wat moeilijker zijn, omdat dat er gewoon niet in zit. Zelfs voor een retriever is dat veel moeilijker. Je kunt dat leren, maar dat gaat niet zo natuurlijk en vlot gaan als bij een spaniel of bij een staande hond. Maar ik moet zeggen, ik ben daar van in het begin heel duidelijk in geweest. Bij mij zijn ook echt honden welkom die niet in C jachthond zijn.
Nee, omdat je ook gewoon echt heel veel kunt leren inderdaad uit de jachttraining. Van, hoe dankbaar is dat? Hoeveel mensen vloeken daarop inderdaad als je je hond roept en hij komt niet.
Absoluut, voilà. Ja, nee. Bij mij zijn er echt... ja, bijna iedereen is welkom. Ik durf bijna niet te zeggen, de Nien is totaal niet welkom. Maar nee, totaal niet. Nee, mocht het nu dan toch blijken van... oei, die hond kan zich bijvoorbeeld moeilijk aanpassen hier in de groep. Omdat hij een ander emotioneel probleem heeft, ja oké, dan gaan we wel zeggen van, misschien moeten we een keer kijken wat we hier individueel mee kunnen aanpakken, hoe dat we de hond kunnen helpen, want dat is altijd mijn voornaamste bezorgdheid, hoe gaan we die honden helpen? Het welzijn van de honden staat bij mij echt voorop.
Tuurlijk, ja.
Dus,
wat ik heel vaak of wat je heel vaak hoort of terugkrijgt van mensen, is dat ze heel vaak bang zijn om hun hond te trainen, om bijvoorbeeld die neus beter te gaan gebruiken. Want ja, dan, de hond heeft al een sterk jachtinstinct, hè, inderdaad. Dus dat wil ik niet gaan aanwakkeren. Wat is jouw mening daarover?
Ja. Mijn mening is dat je net meer controle gaat krijgen. En controle klinkt eigenlijk een beetje negatief, hè. Maar je gaat veel meer inzicht krijgen in wat dat je hond op dat moment aan het doen is. Want, nog een keer, veel mensen hebben een jachthond, beseffen het met moeite dan ze een hebben, weten heel vaak niet waarvoor dat die hond in zee gemaakt is. En dan doet die hond van alles op het veld of in het bos. En ze begrijpen het niet wat hij aan het doen is. Waardoor dan ze soms schrik krijgen en letterlijk het gevoel van controle niet hebben. Maar als je veel meer besnapt waarom dat je hond in één keer stilstaat of in één keer met zijn neus in de lucht staat te snuiven of een andere keer met zijn neus een spoor aan het volgen is, en als je niet weet hoe je daarop moet reageren, omdat je niet weet hoe je hem moet lezen, ja, dan snap ik wel. Dan sommige mensen denken van, oh nee, dat gaan we niet doen. Maar ik ben net van mening van, doe dat. Want je gaat ook een soort van verzadiging gaan creëren bij je honden. Je gaat hem geven wat hij nodig heeft, maar ook in een samenwerking, echt als teamverband. En dat leren ze wel binnen.
Ja, ja.
Allee. Wat dan nu toch wel kan zeggen.
Absoluut, nee.
Dan ze dat echt toch wel... Ik hamer daar ook echt wel veel op, denk ik.
Nee, maar ik denk inderdaad dat het gaan beoefenen het wel inderdaad een oplossing is voor de frustratie die in uw hond voelt, maar ook die dat jij dan op dat moment voelt, hè?
Ja, absoluut. En je kunt het heel vaak vermenselijken, hè? Allee, ik bedoel, mensen die zeggen van ah, ja, maar ja, ik wil niet dat mijn hond gaat gaan jagen, of ik wil niet dat mijn hond achter konijnen zit. Dan zeg ik vaak van, ja, maar wat is jouw favoriete bezigheid? En als ik dan zeg van, ja, maar ja, vanaf nu mogen we dat niet meer doen. En dan snappen ze het precies zo van, ah ja, oké. Okay. Iemand die een gigantisch talent heeft om bijvoorbeeld muziek te spelen. Maar wij vinden dat allemaal maar tjingle-tjangle en we kunnen er niet naar luisteren. En we zeggen, jij mag nooit meer piano spelen. Ah, die mens wordt ongelukkig. Die wordt echt diep ongelukkig, omdat je een talent hebt dat je niet kunt ontwikkelen. En bij die honden is dat ook. Die hebben een talent, die voelen nog altijd beter dan wij. Weten ze waarvoor dat ze gemaakt zijn. Ik heb het gisteren nog tegen een groep verteld. Een paar jaar geleden had ik een workshop gegeven. Ze waren maar met 4 of met 5 honden. Daar zat 1 Vizsla bij. En die man die had nog nooit jachttrainingen gedaan. Die een hond was 1 maand of 9, denk ik. Die wist echt van toeten of blazen wat hem kwam doen bij mij. Die had zoiets van, oké, ja, ik kon een keer eens doen met mijn hond. Top, hè, geweldig, hè. En de laatste dag zeg ik van, oké, we gaan een keer met een demi-lange werken. En die hond die had zo de dagen ervoor, had hij wel schone dingen laten zien. Maar dat was zo niet van passie. Dus ik begin met die demi-lange. Het is die hond zijn beurt. Paf! Hij ziet hier een hond terecht zitten en hij denkt van, hier ben ik voor gemaakt. Ja. Dat was ongelooflijk. Wij stonden allemaal zo met onze mond open te kijken van, amai. Dus dat zit daarin. En het is zo jammer dat we die honden niet geven waarvoor dan ze gemaakt zijn. Want ik vind dat we daar ook een hele grote verantwoordelijkheid in dragen. We zeggen allemaal, we willen een hond. Ja, we willen een hond. Ah ja, ah ja, ik wil wel zo een kokkertje, want dat is wel mooi en dat is zo wel wat... Dat is zo nog draagbaar, hè? Dat is nog niet te groot en dat is zo schattig. Ja, dan heb je ook een verantwoordelijkheid om met die hond te doen waarvoor dan ze gemaakt zijn. Om die hond gelukkig te maken, om dat welzijn in de hoogte te laten schieten en niet zomaar te zeggen van, ah ja, maar ja, ik wou die hond omdat die schoon is. En dat vind ik vaak jammer. Dat is,
ja, ja. Nee, terecht.
Dat is onze verantwoordelijkheid. Wij hebben die honden ook gemaakt. Allee. Niet wij, maar de mensen honderden jaren geleden hebben die honden zodanig gekweekt en er genen in gestoken op een hele intelligente manier, want die mensen waren wel slim genoeg om dat in elkaar te steken. Maar wij erven eigenlijk die, moet ik zeggen, ja, die verantwoordelijkheid, zonder dat wij nog moeten gaan jagen voor ons eten.
Ja, absoluut. Binnen de jachttraining is apporteren ook heel belangrijk, hè? En de meeste honden doen dat wel graag. Maar als je het dagelijks leven, dan zie je daar ook heel wat problemen rond ontstaan. De hond wil het apport niet terugbrengen, wil dat niet loslaten. Er wordt een pak me dan als je kan spelletje gespeeld. Terwijl dat pups eigenlijk heel vroeg uit zichzelf onderdelen laten zien van dat apporteren. Hoe komt dat, dat er dan toch zo'n discrepantie is?
Het begint eigenlijk inderdaad met pupjes die van alles beginnen te pikken. En de mensen zeggen, hier gaan we met mijn schoenen gaan lopen. Of je heeft dit gepikt, of je heeft dat gepikt. En dan inderdaad begint het al ofwel met, hey, foei, nee, dat mag niet. Ze lopen achter die hond soms. Al dan niet om dan te ruilen. Of om dan misschien op een iets hardhandige manier uit de mond van de hond te trekken. En dan zeggen wij van, je bent eigenlijk je apport aan het kapotmaken. Doe dat niet. Je kunt even reageren van, amai, wat heb je daar? Wat een mooie schoen. Wauw, wat een mooie balpen heb je nu toch gevonden. En je gaat merken dat die honden van nature uit zoiets hebben van, ja, goed gedaan hier van mij, ik ga een beetje dichter komen. En dan kunnen daar eigenlijk al inderdaad een spelletje van beginnen maken. Je kunt eventueel ook wel gaan ruilen. Maar veel mensen beseffen inderdaad niet dat ze al zo vroeg die apporten aan het kapotmaken zijn. Op het moment dat ze dan op het veld staan en die hond moet apporteren, dan gaan ze nog een keer beginnen vloeken, want die hond pakt niks op. En dan zijn ze nog verder van huis, want dan beginnen ze hun mond open te trekken, dan duwen ze een dummy in, dan wordt die mond dichtgeduwd. Enfin, allemaal vreselijke toestanden. Maar ja, dat is één van de problemen. Hè. Mensen, ja, als een hond iets vast heeft, moet dat ook zo snel mogelijk terugkomen. En wij kunnen ze er zo uithalen, hoor. De honden die van in het begin veel gestraft zijn, omdat ze iets vast hadden. Dus ja, dat zijn dan honden inderdaad die heel gemakkelijk een paradetoertje maken. Wij noemen dat een paradetoertje. En soms zie je er ook wel dan die honden gewoon blij zijn van, oh kijk, het is een nieuwe dummy, oh het is een konijnendummy, oh ik ben zo trots. En ik zeg daarvan, oké, laat hem even doen. Laat hem gewoon doen. Laat hem genieten van zijn moment. En het moment dat hij bijvoorbeeld zijn dummietje laat vallen, klik al een keer en bied gewoon beloningsjes aan. Bied snoepjes aan, bied iets anders aan, maar vertel al van, amai, je hebt dat gelost, keigoed. Maar hoe meer dat je erachter gaat zitten op een moment dat je hond daar niet klaar voor is om dat op te geven, hoe minder dat hij het gaat willen komen afgeven.
En om even verder te gaan in de apporteren. Want een echte jachthond mag in C niet bijten in die apport of in hetgeen wat dat hem vast heeft. En daarom, en dat lees je nog overal, of dat wordt nog heel veel als advies meegegeven, is het uit een boze om een hond met een piepspeeltje te laten spelen. Ik ben al aan het lachen, ik kan het niet onderdrukken. Maar toch, ik moet jouw mening eens heel vragen. Want heel veel honden zijn gek op die speeltjes. En langs de andere kant, de winkels hangen vol met piepspeeltjes.
Ja. Klopt. Er is maar één reden waarom dat ik piepspeeltjes niet moet hebben. En dat is omdat ik ze gewoon irritant vind voor mezelf.
Snap ik.
Dat is de enige reden. Maar als dat voor andere honden een motivatie kan zijn om ze op te pakken en eventueel mee te spelen, prima voor mij. Maar een hond kan echt wel heel duidelijk het verschil maken tussen een stuk plastiek, wat er een piepgeluid uitkomt, en een stuk wild, een warm stuk wild. Die honden komen in een compleet ander patroon terecht, hoor. Die honden weten... We zeggen allemaal, ah, mijn hond is keislim, mijn hond is keislim. Ik heb echt de slimste hond. En dat is altijd wel zo, hè. Eigen kind, schoon kind. Maar als het op zulke dingen aankomt, denken we allemaal van... Ze gaan het onderscheid niet kunnen maken. En dat kunnen ze echt wel. Die honden weten perfect dat ze... Een fazant dat warm is en dat ze daar niet te hard in mogen bijten. Als ze te hard bijten, zijn er andere problemen. En dan ze die gewoon schoonlijkjes moeten terugbrengen. Het is niet omdat ze met een piepspeeltje spelen en daar een keihard opgewonden van geraken en nog harder beginnen te bijten omdat dat piept, dan ze dat bij een fazant ook gaan doen. Of bij een haas, of bij een konijn. Nee. Er moet altijd veel meer gezocht worden van als uw hond dan toch te hard bijt, waarom bijt hij te hard in het stuk wild? En vaak heeft dat met stress te maken of met een opwinding die te hoog geworden is in het veld zelf enzovoort. Mensen die bijvoorbeeld heel vaak dingen hebben afgepakt van hun hond. Ja, die honden, van zodra dan iets in hun mond hebben, anticiperen ze op de stress die gaat komen. En hoe gaat stress zich heel vaak uiten? Door te kauwen. Ja? We zien dat nu ook bij een andere hond die bij ons les volgt. Ja, die hond die bijt nu zijn dummies kapot. Maar ik ben er vrij zeker van dat dat komt. En die mensen zijn daar ook heel eerlijk en open over geweest. Van ja, we hebben vroeger veel moeten afnemen van hem. Dus die hond die gaat eigenlijk al op voorhand in een beetje in een soort van frustratie en in een spanning. We hebben gezegd van oké, we gaan het op een andere manier. wel weer in de juiste richting krijgen. Maar hands off, je gaat nooit meer iets afpakken van je hond als het niet waardevol is of als het niet veilig is voor je hond. Dat is een beetje mijn regel ook. Je gaat gaan ruilen als je hond bijvoorbeeld uw bril genomen heeft. Of als hij, ik zeg maar, met een strip medicatie weg is. Omdat dat gevaarlijk kan zijn. Vooral de rest, en laat hem doen. En moet je vooral mea culpa slaan. En moet je zeggen van, potverdorie. Oh, die hond is weer 5 centimeter gegroeid. Ja, nu kan hem wel op tafel. En nu moet ik zorgen dat ik al 3 van de tafel haal. Of ik moet zorgen dat heel mijn huis op dit moment even puppy-proof is. Charlie-proof, enzovoort. Ja, en daar moeten de mensen veel meer... Niet de schuld altijd bij de hond leggen. Dat gebeurt veel te vaak. Ik zeg ook niet dat de schuld altijd bij de mensen ligt. Hè. Ook niet.
Maar ook soms gaan nadenken, hè, over die adviezen inderdaad. Hè. Allee, dat van dat piepspeeltje, ja. Dat gaat niet over het bijten, maar hoort dat ook op hondenscholen, wordt dat advies ook gegeven van niet met piepspeeltjes, want dan bijten ze aan de honden dood, want ze kunnen het onderscheid niet meer maken tussen een hond die... En dan denk ik, huh? Yeah. Dus ze hebben allemaal...
Inderdaad.
Allee, dat is gewoon absurd.
Ja, of zo, ja, je moet je een jachthond, als je gaat gaan jagen, je moet hem geen rauw vlees geven, want dan gaat hij ook... Dan denk ik van, oh my god. Ik heb ooit zo iemand gehad en die kwam met een beagletje en die wou dan gaan jagen op groot wild. En om eerlijk te zijn, we hebben tijdens die lessen bijna niks kunnen doen, omdat die hond totaal niet gemotiveerd was. En die jongen weigerde om met vleesjes te werken. Hij is alleen maar met Frolic gewerkt, omdat hij zoiets had van, maar ik ga gaan jagen op groot wild en anders gaat hij dat wild opeten. Dan denk ik van...
Ja.
Of ook zo'n heel... Ook een hele grote en een hele gekende. Je mocht niet met je dummy spelen.
Ja.
Want als een hond met een dummy speelt, of je maakt daar een trekspelletje van, dan gaat hij ook met zijn wild spelen. En dan denk ik... Ik zeg altijd, it's just a fucking dummy. Dat is gewoon een saucies van 1,5 kilo, of 1 kilo, of 1/4 kilo, waarmee dat we het vooral het gewicht willen nabootsen, waarmee dat we de honden willen leren dat ze het op de juiste manier kunnen vasthouden. It's just a fucking dummy.
Ja.
Ik zeg altijd, het is geen klomp goud die je vast hebt.
Ja, en ook als je inderdaad echt dan ook niet. Nog niet zegt, ik doe het gewoon voor de fun, dan is het helemaal te absurd, hè, voor woorden om...
Tuurlijk.
Het echt leuk blijven.
Tuurlijk, maar zelfs daarin maken de honden echt een
ontzettend. Ja, ze zijn echt slimmer dan dat we ze... Allee, ik denk dat we ze heel vaak onderschatten.
We onderschatten ze heel vaak. Ja, dat klopt. Ja.
Om dan even een mooi stukje aan die jachttraining nog te koppelen. Wat ik zelf heel tof vind aan jachttraining, is dat er enorm veel gehoorzaamheid die eigenlijk ook in zo'n training zit. Maar omdat dat steeds gevolgd wordt door iets stof, hè, om een apport te gaan halen of inderdaad te mogen gaan, blijft die motivatie om dat samen te werken, blijft dat gewoon heel erg hoog bij een hond. En vind ik ook dat het belonen met snoepjes, dat je dat ook een stuk naar beneden kunt halen. En ik denk ook dat we daar in de hondenscholen echt nog wel wat van kunnen leren.
Ja, absoluut. Hè, want inderdaad, het is een beloningsgerichte training. En veel mensen hebben nog altijd het idee, beloning, dat zijn alleen maar snoepjes. Maar beloningen kunnen veel meer zijn dan snoepjes. Beloning, dat kan een trekspelletje zijn, dat kan een jaagspelletje zijn. Hè. Wij gebruiken soms de zweep, de whippet. En dat is dan eigenlijk een longeerzweep voor de paarden. En wij hangen daar dan een leuk speelje aan. En dan, die honden die mogen daar dan achter jagen. Die vinden dat geweldig. Het gaat veel verder dan dat. Ook gewoon iets mogen apporteren kan een beloning zijn om al is maar 10 meter even mee te lopen aan de voet. Dus ook daarin moeten de mensen misschien nog een beetje meer in bijgeleerd worden van het is veel meer dan alleen maar voeding. Maar we moeten vooral kijken naar wat is voor die hond specifiek zijn grootste beloning, zijn grootste motivatie in die context. Want een beloning kan zo verschillend zijn van moment tot moment, van dag tot dag, van hond tot hond, van minuut tot minuut, van context tot context, van oefening tot oefening. En daar zitten veel mensen inderdaad nog een beetje te veel met oogkleppen op. Ik heb het ook absoluut niet voor het idee van we gaan alleen maar met spel belonen. Dat vind ik ook totaal niet oké. Maar je moet weten wat dat voor
jou is. Jawel, maar als je dat goed kunt vastpakken, ik vind dat nog altijd knap. Wij gaan dan jagen, tussen aanhalingstekens. Ik sta dan op een veld in Nederland. Wij zijn dan met 5 honden. Die zitten allemaal neer naast u. Die zijn allemaal aan het kijken. Er worden 3 dinges... Met een launcher afgevuurd. Die honden zitten daar alle vijf verlekkerd. Van, oh, ik heb het gezien. Ik wil het. En dan wordt er zo... Ah ja, die dier mag het pakken. En die andere vier, die blijven op hun poep zitten. Omdat die weten... Wie weet ben ik wel de volgende. En dan denk ik... Potjandori, dat is toch knap. Dat is gewoon fantastisch. En dan, dat wilde in het dagelijks leven toch ook hebben. Want... Je wilt die hond op zijn poep hebben op het moment dat daar een fietser is, dat daar een kindje is, dat daar een pak frieten, ja. Whatever. En ja, nee, maar het is toch. En daar denk ik van, is, ja, als je dat kunt is. Gaan bereiken ja. vanuit een sport, je kunt die lijn in zoveel dingen doortrekken. En dat vind ik zo dankbaar aan het mogen beoefenen ja. van die jachttraining.
Klopt. Ja, dat is. Ja, je zou het bijna een andere naam moeten kunnen geven dan jachttraining, maar... De dingen die daarin geleerd worden, ja, die gebruiken de mensen echt in het dagelijkse leven. Ja. Of zouden ze altijd absoluut, kunnen gebruiken. Ja. En kunnen echt iedereen helpen en de hond vaak zijn leven redden misschien. Frustraties besparen. Ook dat, hè. Want dat is zo het item, hè. Ja, honden mogen niet los, hè. Dat was een grote spijt. Maar moest iedereen daar een keer zijn verantwoordelijkheid in nemen en zeggen van, oké, we gaan een keer deftig aanleren. Dan zeker van...
Dan is er geen probleem, hè.
Nee. Dan is er inderdaad geen probleem. Nee. Maar ja, jammer genoeg leven we hier.
Ja, kijk. Maar nee, maar ik vind wel een oproep voor mensen om inderdaad wel eens naar die sport te gaan kijken, omdat je daar inderdaad heel ja. veel kunt van doortrekken naar je dagelijks leven, dat zo dankbaar is dat je kunt gebruiken. Dus, ja.
Ja, absoluut. Ja, absoluut. Klopt.
Goed, Sophie. Nu wil ik even iets anders doen. Ik ga jou twee zaken voorleggen. Je mag er één uit kiezen, mm-hmm. maar je mocht er geen uitleg over geven. Dat gaan we misschien aan het einde okay. doen. Ja?
Oké, okay, spannend.
De ochtendwandeling cool. of de avondwandeling met de honden?
Avond.
De apport over water of een verloren apport?
Over water.
Helen Phillips of Jules Morgan?
Oh, dat is een staten. Oh... Ja, doe dat maar, Helen. Okay.
En uw zetel delen met Pippa of met Eva?
Ze zitten alle twee bij mij. Rechts zit Eva, links zit Pippa. Maar ik moet kiezen.
Je moet kiezen.
Ja, doe dat maar, okay. Eva. Nee, echt oprecht Eva. Ja, want als Eva je gaat luisteren. Oh nee, ik ga zo in de problemen zitten nu.
Voor de mensen...
Nee, doe maar Eva.
Voor de mensen even wat kader. Pippa is de hond van Sophie en Eva is de partner. Ja. Maar ik moet wel even zeggen, ik zou soms toch ook wel voor mijn hond kiezen om mee in de zetel te kruipen.
Het hangt er vanaf op moment, ja.
Misschien. Mijn hond neemt minder... plaats in beslag, mag ik dat dan zo zeggen?
Oh, nee, Pippa heeft eigenlijk echt wel de beste luxueuze, de meest luxueuze positie.
Oké, okay, goed voor Pippa. Voilà, keigoed. Sophie, is er voor de rest iets dat jij nog graag kwijt wilt, dat je nog niet gezegd hebt, wat jij van vindt? Kijk, dat moet toch echt wel iedereen weten.
Ja, ik denk dat we het belangrijkste echt wel gezegd hebben. Hè. Nog een keer, probeer als je vooroordelen hebt over de jacht... Luister niet alleen maar naar één klok, maar luister ook een keer naar de mensen die effectief in de jacht zitten. En als je de optie hebt om een keer mee te gaan, doe dat gewoon. Er zullen absoluut cowboys tussen zitten, altijd. Maar er zijn echt ook wel sowieso heel veel mensen die oprecht bezig zijn om de natuur in een gewoon evenwicht te houden. Als je een jachthond hebt, zoek op waarvoor dat die gemaakt is. Want als ik vraag aan de mensen van, weet je eigenlijk waarvoor dat je hond gemaakt is? Ja, om te gaan jagen. Maar de functie, de feitelijke functie in de jacht, die kennen ze niet. En door die te kennen, gaan ze al gewoon veel meer begrip hebben voor de hond, voor wat hij doet. Probeer het eens gewoon. Geen schrik hebben dat er met wild moet gewerkt worden. Als je denkt van, ik wil het eens testen, ik wil wel een keer zien wat dat geeft voor mijn hond... Ik zou zeggen, stuur mij gewoon een mail voor meer informatie of ga even naar mijn website. Ik heb geen geheimen, absoluut niet. Het enige wat er bij mij moet, is dat er op een positieve manier getraind wordt. En ik sta zeker niet te brullen op terrein, integendeel. Ik ben altijd echt heel fier als ik dan zo de honden op terrein zie en die zijn allemaal zo rustig aan het werken en er is er geen aan het blaffen. En, allee, ze mogen zij blaffen, hè. Dat maakt niet uit. Dan moeten wij zoeken waarom dat die aan het blaffen is, maar bon. ja, ik ben daar gewoon echt wel fier op. Als je ziet dat het ook anders kan. En als je ziet dat de mensen blij zijn van, oh ja, nu hebben we dat kunnen doen. En ja, je wordt daar zelf eigenlijk wel gelukkig van, om de mensen gelukkig Absoluut. Te zien.
Ja.
Klinkt melig, hè?
Nee, dat is ook zo. Nee. Ja, we sturen mensen sowieso heel graag door, hè, naar ondersteboven. We gaan, hebben we show notes daar... Als mensen de jachttraining, maar ook voor andere ondersteuning, hè, kunnen mensen bij jou terecht. Ja. Maar stel dat mensen toch zeggen, hé, ik wil mij toch wel eens gaan verder verdiepen in de jachttraining. Zijn er dan interessante boeken of artikels of dergelijke over dat thema?
Wel, ik heb een aantal boeken. Dus het eerste boek waar ik dan ooit mee begonnen ben, is Clicker Gun Dog van Helen Phillips. Dat is een boek dat ondertussen, we zijn 2021, 11 jaar oud is. Dat is geen typisch leesboek. Dat is echt een boek dat vol met recepten staat. Dus hoe dat je oefeningen echt gaat aanleren op een positieve manier, wanneer dat je moet klikken enzovoort. Retrieving for All Occasions is ook al een hele leuke. Dat is van... Ik moet het proberen juist uit te spreken. Elsa...
Ja, maakt niet uit, we gaan het linken. We gaan een link.
Zweeds of Noord. Elsa Blomster en Lena Gunnarsson. Ja. Die hebben ook een YouTube-kanaal. Die gaan ook echt op een hele positieve manier vooral zich focussen op retrievers. En dan heb ik nog een boek. Ik heb het zelf nog niet gelezen, maar ik ben ervan overtuigd dat het een goed boek is. Dat gaat over Stimulus Control van Jane Ardern. Dat is ook iemand die nu in Engeland enorm bezig is met de jachttraining. En zij is echt gespecialiseerd in kokkertjes.
Oké, mooi. Super.
Dus de Working Cocker Spaniels. Ja. Ook wel een beetje driftig kunnen
zijn. Ja, absoluut.
Die vol passie kunnen
zitten. Ja. Oké, Sophie. Dank je wel voor het interview en de inzichten. En ik hoop dat mensen de jachtsport mogen gaan opzoeken, omarmen en er net zo verliefd op worden als jij. Want heel wat honden gaan daar ook ontzettend blij van worden.
Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Echt waar. Probeer het gewoon voor je hond. Probeer het gewoon voor het welzijn van je hond. En hem nog gelukkiger te maken dan dat je waarschijnlijk nu al aan het doen bent.
Oké, dikke merci. Doei doei.
Dat is heel graag gedaan. Salutjes.
Dankjewel voor het luisteren naar Recht voor de Raap. Onze intentie is om je te inspireren rond alles wat met huisdieren te maken heeft. En als je nog meer inspiratie wil, volg ons dan op onze Facebook of Instagram. Je kan ons gewoon vinden onder aapvz2. En als je iets gehad hebt aan deze podcast... Zou je dan een review willen achterlaten? We hebben de bescheiden ambitie om nog meer mensen te bereiken en veel waarde te bieden in deze podcast. En door jouw eerlijke review worden we makkelijker gevonden en kunnen we daarom ook anderen inspireren. Als je ons daarmee zou kunnen helpen, zou dat fantastisch zijn. En ik spreek je bij een volgende aflevering van Recht voor de Raap.